Dank u wel, voorzitter. Ook hier, als u mij toestaat, even een kleine inleiding. Want ook dit voorstel, aan de hoeveelheid woorden die aan dit voorstel is gewijd richting u, kunt u wel zien dat het een uitgebreid procedure is geweest. Daar bent u ook eigenlijk vanaf het begin af aan bij betrokken. Hè. We hebben in februari 2021 de visie sociaal domein met z'n allen vastgesteld, hier in deze gemeenteraad. Waarin onder andere staat dat Tesselaars binnen hun mogelijkheden bij gaan dragen aan de maatschappij. Of kunnen bijdragen. Dat onze samenleving ruimte biedt aan iedereen om mee te doen. En dat inwoners zoveel mogelijk financieel zelfredzaam zijn. En in de gesprekken die wij voerden over de toekomst van de Bolder met maatschappelijke instellingen en ondernemers, zeiden ze eigenlijk allemaal eens geluid. En dat zei mevrouw Siekema ook. Die gezamenlijke opdracht die wij hebben om Tesselaars allemaal mee te laten doen, op welk niveau dan ook, of het nou vrijwilligerswerk is of van baan naar baan, die hebben we eigenlijk allemaal samen. En dat doen we nu veel te versnipperd. En dat is niet handig voor het doel wat we met z'n allen hebben. Dat is niet handig voor elkaar. Kunnen we dat niet op een andere manier organiseren met elkaar? Dat is tegenwoordig allemaal heel tegenwoordig. Dat we dat binnen netwerken en coalities doen. Daar verzinnen we dan niet iets heel groots voor. Of dat laten we niet één beleidsambtenaar doen. Dat doen we met elkaar. Dat doen we met allerlei organisaties en instellingen en ondernemers. En dat vraagt ook altijd heel veel inspanning van elkaar. Want je vraagt ook veel. Je moet veel overleggen. Merken we ook wel een beetje overlegmoeheid inmiddels op Texel. Als het om dat soort dingen gaat. Maar dat is wel nodig. Want we zien met z'n allen dat die vraagstukken van nu niet meer op te lossen zijn met de gemeente alleen. En ook niet meer door Texel Welzijn alleen. En ook niet meer door de ondernemers alleen. Zij gaven ook al aan dat als je dit zou doen, dan moet je dat ook goed doen. Dan moet je ook zorgen dat er voldoende menskracht in dat, toen heette het nog geen huis van ontwikkeling, en dat is nog steeds een werknaam, in dat huis van ontwikkeling zit om die doelen ook echt waar te kunnen maken. En zorg er ook voor, zeiden ze, dat het niet in het gemeentehuis is. En niets ten nadele van het gemeentehuis, maar als je met zoveel partners wil gaan werken, en als je zoveel nieuwe doelgroepen wil gaan aanspreken, en als je ondernemers wil binnenhalen en andere dingen wil doen, dan moet je dat op een plek doen die een andere sfeer uitstraalt, die meer gaat over het doel dan over de achterkant van het verhaal. Mensen komen hier voor een paspoort om te kijken of de uitkering nog wel rechtsgeldig is. En dan gaat het niet meer over de vraag van die klant, waar wil ik nou eigenlijk naartoe en hoe kunnen we je daarmee helpen? Daar heb je een andere manier en een andere ruimte voor nodig. In het uitvoeringsprogramma Werk en Zekerheid in december 2021 heeft u ook die opdracht gegeven. En die opdracht was vrij ruim. Die opdracht is namelijk, zorg ervoor dat er een HVO komt waar iedere inwoner om wat voor reden ook ondersteuning nodig heeft bij het invullen van een zinvol en waardig bestaan. En dat voorstel ligt nu dus hier voor u. Het Huis van Ontwikkeling als centraal aanspreekpunt waar niet alleen medewerkers van de gemeente zitten, maar bijvoorbeeld ook Texels Welzijn met hun startende vrijwilligerspunt en anderen die daar kunnen aanschuiven. Het is een groeimodel, we weten niet precies waar het naartoe gaat. Op een plek buiten deze organisatie. En u was als Texel er snel bij, want de plannen die u in 2021 bedacht, die heeft het Rijk inmiddels ook bedacht. En die geven nu dus ook opdrachten aan gemeentes en regio's om dat te gaan uitvoeren. Maak coalities, zorg ervoor dat u een werkcentrum hebt, zorg ervoor dat u alle inwoners begeleidt richting opleiding, werk en andere zaken. Nou, prettig, wij waren al op weg. Een pluim voor u. En een pluim voor al die organisaties die daaraan hebben meegewerkt. Probeer ik de antwoorden die gesteld zijn daar even in te vervlechten in dit verhaal. De brief van het HR-netwerk die vanmiddag nog binnenkwam. In de periode dat wij bezig waren met het opzetten van een huis van ontwikkeling, was al een jaar geleden een beetje ongeveer duidelijk wat de contouren zouden zijn van wie daar ongeveer zouden gaan zitten. Tegelijkertijd, ik denk anderhalf jaar geleden, een jaar geleden, is door de toenmalige directeur van de Bolder ook gestart met het HR-netwerk op Texel. Een samenwerking tussen allerlei organisaties en ondernemers om die vraag die, zoals de VVD duidelijk stelt, op ons afkomt. Wij krijgen echt te maken met een enorme uitloop door vergrijzing op onze arbeidsmarkt. Hoe gaan we daarmee om? Hoe zorgen we ervoor dat de mensen die op het eiland werken daar ook blijven werken? Kunnen we ze niet uitruilen met elkaar? Kunnen we niet zorgen dat ze de juiste opleiding weer hebben om toch iets op het eiland te gaan doen? Hoe zorgen we ervoor dat ze niet vertrekken? Of hoe zorgen we ervoor dat ze niet het verkeerde werk gaan doen waar ze allemaal hartstikke ongelukkig van worden, terwijl de buurman eigenlijk op ze zat te wachten? Dat HR-netwerk is inmiddels aan het professionaliseren. En die, die willen ook een aantal dingen gaan doen die behoorlijke relatie hebben met het Huis van Ontwikkeling. En dat is alleen maar uitstekend, want zij waren al een partner in het gesprek en als opmaat naar het Huis van Ontwikkeling. En wij hebben nu in onze begroting staan dat daar een jobhunter en een extra regisseur en dat soort zaken in zitten. Dat zou heel goed kunnen dat, dat de opdracht die zij zichzelf aan het geven zijn, daar heel erg goed in past. Maar leer mij één ding van het opzetten van coalities op Texel. Je hebt mensen nodig die het ook daadwerkelijk gaan doen. En als ik één ding ook heb geleerd, dan wordt er heel veel naar de gemeente gekeken om in ieder geval die eerste paar jaar daar een boost aan te geven. Dus ik ben heel blij dat wij hier een voorstel hebben liggen waarin wij die boost kunnen geven. Ik ben heel benieuwd naar hoe het HR-netwerk die positie ook wil gaan invullen als belangrijke partner van het Huis van Ontwikkeling. En ik denk dat wij zonder zorgen en met goed overleg gezamenlijk daar iets heel moois van kunnen maken. Dan kom ik op de vraag van het CDA. En het gaat eigenlijk over een onderdeeltje in dit hele voorstel. Hè? Over het wel of niet van een jobhunter. Misschien is de vraag van de PvdA wel gerechtvaardigd. Moeten wij als raadsleden, moet u als raadsleden gaan over kleine posities binnen een organisatie? Maar aangezien dit een begroting is die ook over mensen gaat, begrijp ik de vraag heel goed. Het is een groeimodel. De mensen die hier mee bezig zijn geweest, die hadden eerst nog een veel grotere organisatie. Nou, veel, maar een iets grotere organisatie voor ogen. En wat zij nu hier hebben neergezet is wel het minimale waarvan eigenlijk alle partners, de direct betrokkenen, zeggen van ja, dit is wel wat je nodig hebt als je het goed wil doen, als je het goed in de markt wil zetten op dit moment. Dat kan best zijn dat we over een jaar zeggen, nou, dat wat het HR-netwerk te bieden heeft, dat hoeven wij er niet meer te doen, of vice versa. En dan komt er weer ruimte vrij, of aan hun kant, of aan onze kant. Maar dat zien we in de loop van tijd. Deze begroting heet niet voor niks een begroting. Het is geen achteraf jaarrekening. Het is een inschatting van wat wij de komende tijd verwachten nodig te gaan hebben. De tweede vraag die het CDA stelde was ook naar aanleiding van de brief van de OR. Die gaat over wat zijn nou de personele consequenties binnen het sociaal team bijvoorbeeld en bij de Bolder. Nou, op zich is dat wel duidelijk. Alleen zal dat ook, om heel technisch te worden, doelmatig en rechtmatigheid worden bij het sociaal team gesplitst. Dat is bewust gedaan. Omdat nu zit dat nog in één pakket bij het sociaal team. Het zijn weliswaar verschillende mensen die dat doen, maar je merkt ook wel dat daar vervlechting in zit. En het doel van het Huis van Ontwikkeling is juist het doel volledig voorop stellen. Dus die vraag van die klant, daar zit de competentie van die medewerker die daarmee omgaat, daar zit de kennis en de know-how op dat gebied. Aansluiting blijft natuurlijk precies hetzelfde gaan als het nu is. Gaat voornamelijk ook natuurlijk digitaal. Dus heeft u het hele plaatje? Nee, het zou ook best wel kunnen zijn dat als dit hele voorstel niet was geweest, dat er over een jaar een voorstel komt vanuit het sociaal team. Wij lopen vast op rechtmatigheid, maar dat had dan eigenlijk al, dat had ook zonder dit voorstel gebeurd. Omdat je merkt dat daar misschien wel een knelpunt zit, maar dat staat los van het voorstel wat u hier voor u heeft liggen. Ik denk dat ik hiermee ook de vragen van GroenLinks beantwoord heb met betrekking tot de reactie van het HR-netwerk en de brief. De VVD zegt terecht, ja, er komt echt wat op ons af op het eiland. En ik ben ook heel blij dat de ondernemers, we waren er allemaal bij, denk ik, of in ieder geval een groot deel van u, toen voor het eerst die presentatie werd gehouden op de Krim van die arbeidsmarktdeskundige. Die heeft ons, denk ik, met z'n allen wel echt de ogen geopend. Ik heb hem daarna nog twee keer gezien en de ogen bleven geopend. Er komt echt iets op ons af. Texel vergrijst meer dan gemiddeld. Daar moeten we iets mee, met z'n allen. Daar moeten de ondernemers wat mee, de organisaties wat mee. Dat gaat gevolg hebben voor onze kwaliteit van zorg en onze kwaliteit van leven. En daar moeten we met z'n allen vroegtijdig op anticiperen. Het Huis van Ontwikkeling is één van de stapjes daarin. Er zijn meerdere dingen nodig natuurlijk. Een HR-netwerk, een initiatief van Tesla zelf, geweldig. Zal er ook aan bijdragen. We moeten elkaar opzoeken en elkaar helpen. En dat geldt natuurlijk ook voor wat we in de regio aan het doen zijn. Het Huis van Ontwikkeling, wat we merkten de afgelopen jaren, is dat er in Alkmaar, want er is natuurlijk het is 20 jaar lang decentralisatie gaande geweest. We hadden hier vroeger een arbeidsbureau, we hadden hier vroeger het UWV zitten, we hadden hier vroeger eigenlijk alles. Dat is allemaal vertrokken richting Alkmaar. Het ging stapsgewijs, zat hier eerst in Den Helder, vervolgens naar Alkmaar. En in Alkmaar zit dus ook het arbeidsmarktregio waar wij mee verbonden zijn. En daar ligt heel veel geld op de plank. En wat we de afgelopen jaren wel hebben meegemaakt, is dat dat geld een beetje daar bleef hangen. Want wij konden niet duidelijk maken, niet één entiteit vormen, van waar hebben we dat geld nou voor nodig. En Huis van Ontwikkeling is één van de manieren om veel steviger, ook richting die regio, te kunnen zeggen, ja, dat hebben we nodig. dat geld kan ook deze kant op komen en daar niet blijven hangen. Waarbij we de samenwerking uiteraard goed blijven opzoeken, al was het maar om ze te vriend te houden. En al was het maar omdat in Helder en Texel, waar het vroeger veel minder was, nu zit de boot vol met mensen die heen en weer aan het pendelen zijn, omdat ze of in Den Helder werken of in Den Helder wonen en vice versa. Dus die aansluiting met de regio, absoluut. Dan nog een laatste vraag van D66 over de openingstijden. Ik zei het is een groeimodel. Wij weten niet hoe succesvol het huis van ontwikkeling gaat worden en welke vragen er exact allemaal gaan komen, buiten de vragen die we hebben ingeschat. We weten dus ook niet precies wat de vraag bijvoorbeeld van die ondernemer gaat worden over openingstijden. En daar zullen we natuurlijk een mouw aan passen of naar gaan kijken wat het beste werkt in het belang van die klant. En of die klant nou een Texelse bewoner is of een organisatie of een ondernemer met een vraagstuk.
Voorzitter.
Mevrouw Wijd, dan steekt u even uw hand omhoog.
Ja, ik deed die vinger.
Was al iemand voor u.
Ik kijk heel even eerst naar meneer Rutte. Ook de financiële consequenties, heeft u nog behoefte aan? Dat was ook een vraag van u. Of is het voldoende antwoord? Voldoende antwoord, dank u wel. Dan had ik eerst mevrouw Van der Werf en dan kom ik daarna bij u, mevrouw Wijd.
Dank voorzitter. Ja, er borrelden toch nog twee vragen eigenlijk op naar wat de portefeuillehouder net zei. Want ik hoor hem zeggen inschatting nodig te hebben. Maar is dat voor de werkzaamheden of gaat het ook over het geld? Want er wordt gevraagd 547.666 euro structureel. En komt de portefeuillehouder ook nog terug over de beoogde locatie?
Dank wel, mevrouw Wijd.
Ja, voorzitter, ik ben nou eigenlijk een beetje van me apropos. Ik weet niet meer wat ik vragen wou. Ik ga erover nadenken.
Dat is goed. Dan ga ik even naar de wethouder, meneer Van der Belt.
Dank u wel. Texelse Belang, ja, de inschatting die wij nu maken is de begroting die u voorligt. We hebben gekeken naar wat we nu denken nodig te hebben om dit de komende paar jaar te kunnen doen. Ik ga er niet vanuit dat daar meer geld bij komt. Sterker nog, ik ga er eigenlijk een beetje vanuit dat het iets minder zal worden. En dat heeft deels te maken met uw tweede vraag. De locatie, daar heb ik het eigenlijk nog niet over gehad. Dat is ook allemaal een zoektocht geweest. Het lijkt er nu op dat we een locatie gaan vinden die van onszelf is. En daarmee zitten de huurkosten dus ook een stuk lager. Tot nul. En dat is de locatie van de fontein en dan de oude gedeelte aan de Willemielenlaan. Die staat in ieder geval de komende paar jaar, wordt die niet elders voor gebruikt. Dus daar is nu de locatie waar we het meest nadrukkelijk naar kijken.
Dank u wel, mevrouw Wijd. Weet ondertussen de vraag. Gaat uw gang.
Ja, ik kwam er ineens weer achter. Omdat er in dat stuk stond dat het vaststaand is dat de openingstijden zo zijn. Maar het betekent dus dat het in principe nu zo gesteld is, maar dat er nog verandering in komt naar aanleiding van mogelijke wijzigingen in, nou ja, en aanbod. Dat is wat u bedoelt.
Wethouder.
Dat is precies wat ik bedoel. Een van de dingen die bijvoorbeeld gebeuren kunnen in het huis van ontwikkeling is het geven van trainingen. En die zullen ook niet altijd gedurende de kantooruren zijn bijvoorbeeld.
Nou, dan ben ik gerustgesteld. Dank je wel.
Meneer Schuilinga.
Ja, dank u voorzitter. Het werd net al genoemd. U doet één jaar incidentele uitgaven, zeg maar, van die 5 ton... Met alles erbij. Maar u wilt eind 2025 na 2 jaar evalueren. Maar u maakt hem in 2025 al structureel. Is het niet verstandig om 2 keer een jaar incidenteel die uitgaven te doen en dan te evalueren en dan weet je precies waar je toe bent en ook even structureel maken? Want dit is even mij even een stapje te snel. Aan de andere kant, we weten dus wat de lasten worden. Maar dit is een nieuwe regeling, ook naar aanleiding van de commissie Bordslap, dat het in de stijgers gezet moet worden. Hebben er ook geen extra baten voor gekregen? En aan de andere kant, op mijn eerste vraag, om het contact werkgever-werknemer te stimuleren. Ik hoor geen enthousiaste verhalen, wijzigen van het college. Beste mensen, zoals het nu voorstaat, gaan we de komende jaren 600 woningen bouwen. Beste mensen, gaan duo werkgevers, zorg voor duo sollicitatie. Dan kunnen partners bij elkaar samen hier op Texel komen. Ze moeten hier naar Texel komen. U zegt alleen maar, we willen het verhouden, behouden, verzorgen. Nee, ik heb handjes nodig. En die hebben we hier niet. Dank u.
Dank u wel. Ik heb nog twee vragen, meneer Van der Belt. Gaat uw gang.
Incidenteel structureel, ik moet even, ik heb het even niet scherp waar u het over heeft. Heeft u het, als u het heeft over de kwartiermaker.
De kwartiermaker hebt u inderdaad die 5,75 voor. En heeft een 1 jaar incidenteel. En dan maakt u meteen structureel voor de toekomst. Is het niet verstandiger om dan, omdat we ze na 2 jaar pas gaan evalueren, dat je hem dan structureel maakt? Dus nu 2 keer een jaar incidenteel, evalueren. Gaan we verder? Oké, okay, maak hem structureel. Gaan we niet verder? Dan is het jammer.
Vind je het heel erg als ik daar schriftelijk op terugkom? Want ik word, nou, dat, anders wordt het misschien een te warrig antwoord van mijn kant, omdat ik het zelf niet helemaal scherp heb.
U krijgt een interruptie, meneer Van der Belt. Meneer Hercules, gaat
een aanvulling, als u dat toch meeneemt, vindt het op zich wel een interessant voorstel. Ook om een technische reden, om het 2 keer incidenteel te doen en dan pas structureel. Want dan kunnen we het uit de algemene reserve halen. Maar of dat mogelijk is.
De wethouder heeft al gezegd dat u er schriftelijk naar gaat kijken, dus dan kan hij dit gelijk meenemen. En dan stond er nog een tweede vraag van de heer Schuilinga of er extra baten zijn gekregen vanuit de
Er waren zelfs nog 2 vragen. Eentje was geen vraag, maar een opmerking, maar die ondersteun ik volledig. Dat gaat over, ja nee, behoud is niet voldoende, we zullen ook moeten aantrekken. Dat is niet primair de opdracht van het Huis van Ontwikkeling. Dat is een opdracht van ons allemaal. Wat ik wel gezien heb is dat het HR-netwerk dit wel specifiek als een opdracht voor zichzelf ziet. En dat doet me deugd. En zeker als zij dus een goede samenwerkingspartner met ons zijn binnen het Huis van Ontwikkeling. Want nee, natuurlijk moeten we ook blijven aantrekken. En uiteraard heeft woonruimte daar ook een belangrijke rol in. En in dat kader is het dan mooi dat we in maart een woonbehoefteonderzoek met elkaar bespreken om te kijken naar wat zijn nou de stappen die we daarin met z'n allen zouden moeten gaan maken. En dan de extra baten. Vanuit het Rijk vind ik dat ingewikkeld, want zoals u weet wordt veel gewoon in de algemene pot gegooid. Het is niet altijd helder of daar ook specifiek voor dit soort opdrachten geld in zit. Tot nu toe lijkt dat er niet op. Er is wel geld gegaan naar de arbeidsmarktregio's om te komen tot werkcentra en andere opdrachten die eigenlijk al sinds corona zich aan het financieel aan het opstapelen zijn. En we hebben dan ook wel een subsidieverzoek gedaan bij de arbeidsmarktregio waar we, we hebben er deze week weer een gesprek over ambtelijk. En een uitspraak zal ergens begin volgend jaar zijn, want dat moet dan via AB's en DB's en dat soort zaken. Maar dat is wel een bedrag van iets van 170.000 euro. Dus ik hoop dat we daar aanspraak op kunnen maken.
Meneer Schuilinga.
Ja, ik kwam er eigenlijk een beetje op vanwege het feit dat de ondernemingsraad ook gezegd heeft, een jobhunter hebben we niet nodig. Nee, dat kan me voorstellen dat je zegt van wij hebben hier andere dingen. Maar bij het regiocentrum, daar moet je er wel 10 neerzetten. Alleen, er moet natuurlijk wel een samenwerking zijn met het Huis van Ontwikkeling. En die aangeeft, werkgevers, wij zoeken werknemers in die richtingen, stop en dus gaan aan de gang vanuit het regionale centrum. Maar die aansturing, die mis ik een beetje.
Nou, misschien kunt u wel gejobhunt worden.
Nee, precies dezelfde opmerking.
Ik zou het graag doen.
U bent aangenomen, denk ik. Goed, een beetje humor tussendoor. Ik kijk even rond. Iemand nog vragen? Meneer Rutte, gaat uw gang.
Ja, dank u, voorzitter. De collega's van GroenLinks en Tessels Belang hadden het al even over het HR-netwerk. We hebben toch ook doelen die overeenkomen voor een deel met het Huis van Ontwikkeling. Maar er worden nog een aantal andere organisaties genoemd. Ik richt bijvoorbeeld Tessels Welzijn eruit. We hebben het bij de begroting al gehad over het vrijwilligerscoördinatiepunt en het registratiesysteem. We maakten ons toen al een beetje zorgen over de mogelijke bureaucratie, maar dat gevaar zien we hier ook weer een beetje. Dat verschillende organisaties en het Huis voor Ontwikkeling wat langs elkaar heen werken, dat er toch een soort van bureaucratische kerstboom wordt opgetuigd met elke keer weer een paar nieuwe slingers en lampjes. Met weer meer formulieren en procedures. Hoe gaat het college daarop toezien dat we niet het allemaal onbedoeld veel moeilijker gaan maken dan strikt noodzakelijk. Kan de wethouder daar ons enigszins geruststellen?
Meneer Van der Meld.
Dat kan ik. In de begroting heeft u inderdaad Telsels Welzijn extra geld gegeven voor het inrichten van het vrijwilligerspunt. En het vrijwilligerspunt komt in het beoogde huis van ontwikkeling, fysiek. Dus de persoon die dat gaat doen, gaat daar ook zitten. Dus dan korter kunnen de lijn niet worden, denk ik.
Voldoende?
Ja.
Inhoudelijk, wil iemand nog iets kwijt over dit onderwerp? Meneer Lely.
Dank u, voorzitter. Ik dacht, de wethouder die heeft zo'n goed verhaal. Er komen nog nauwelijks vragen, maar dat waren er toch wel nog een aantal. Ja, het is een gegeven, als je kijkt naar de cijfers op Texel, de groep van rond de 30, die is half zo groot als de groep van rond de 60. Dus er zal inderdaad een heel groot gedeelte wegstromen. Maar het Huis van Ontwikkeling, het is bedoeld als ondersteuning voor iedereen met een vraag naar werk. Maar als ik kijk naar bladzijde 30, naar Lady Roos, er komen ook allerlei andere groepen, zoals inderdaad Texelgezinnen komen er in beeld. De GGZ komt in beeld. Dus het wordt veel breder. Het wordt voor alle Texelaars met een vraag op wat voor gebied dan ook. En dan is het goed dat dingen, zoals meneer Rutte ook al vroeg, samengebracht worden. Maar dat je wel één overzicht hebt. Dat je niet allerlei dingen heel dubbel doet, maar dat je goed aan de gang kunt voor alle Texelaars met alle vragen, of het nou om je gevoel gaat of over werk of de afstand die je hebt tot werk. Dat is nog wel een ding wat ook goed duidelijk moet worden. Niet alleen voor ons, maar ik denk ook voor de Texelaars. Dat het voor hun allemaal is en voor ons allemaal. En inderdaad, er werden ook wat vragen gesteld van welke kant gaan we op, hebben we genoeg gelden? Ja, wij zien het ook als iets dat zich nog moet ontwikkelen. Het is onmogelijk om nu al te zien met die meer dan 25 groepen die ik hier al zie staan, om in één keer een plaatje te maken van zo gaan we het precies doen en zoveel gaat het precies kosten. Er zullen ontwikkelingen in zijn en misschien vragen, helaas voor meer geld, misschien andere dingen. Ik hoop dat dan de wethouder zo gauw mogelijk naar ons terugkomt. En dat zal je ook zeker doen. En ik hoop dat het een succes gaat worden. En zo gauw mogelijk voor iedereen duidelijk.
Dank u wel, meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. We hebben als raad inderdaad opdracht gegeven om te komen tot een voorstel voor een huis van ontwikkeling. En in de stukken kun je duidelijk zien dat dat is opgepakt, op een hele mooie manier denk ik opgepakt. En er is heel veel overlegd, er is heel veel onderzocht, uitgewerkt. Dus er ligt eigenlijk gewoon een heel mooi plan, denken wij. We zien alleen gewoon nog wat losse eindjes. We hebben er niet voor niets de jobhunter uitgelicht en splitsing van rechtmatigheid en doelmatigheid en wat dat voor consequenties heeft voor het sociaal team, hoe de samenwerking met de bolder eruit moet gaan zien. Daar zitten gewoon nog wat open eindjes. En de brief van de ondernemingsraad ademt voor ons toch wat onzekerheid bij het personeel. En wat ons vooral opviel, dat ze het niet aandurven om echt een onomwonden positief advies te geven. Dus eigenlijk is onze conclusie, er ligt echt een prima voorstel, maar er mogen eigenlijk nog wat puntjes op de i voordat we starten. We begrijpen dat na al het overleg de wethouder graag aan de slag wil. Maar wat ons betreft toch eerst de puntjes op de i voordat we dit inderdaad ter besluitvorming voor hebben. Dus wat ons betreft op dit moment net niet besluitrijp.
Dank u wel, meneer Berger.
Dank u wel, voorzitter. Wij omarmen de opzet en de doelstellingen van het Huis van Ontwikkeling. We hadden aanvankelijk onze bedenkingen over de noodzaak om het Huis van Ontwikkeling op locatie buiten het gemeentehuis te vestigen. We hebben daar in het vragenuurtje al wat vragen over gesteld. De argumentatie van een locatie buiten het gemeentehuis was dat dit een fris begin mogelijk maakte en dat de associatie met de gemeente en het gemeentehuis bij de externe partijen als een nadeel werd ervaren. De eerste gedachte daarover bij mij was van, nou gemeente, zorg maar dat je dat imago opvijzelt en dat het goed komt en ondernemers wennen eraan. Maar na overleg en ampele overwegingen scharen wij ons toch achter het idee van een externe locatie. Ook het betoog van de portefeuillehouder versterkt dat alleen maar. En niet alleen om deze argumenten, op basis van de eerdere argumenten, maar ook en vooral ook door wat juist de gemeentesecretaris antwoordt op de vragen van de ondernemingsraad. Meneer Rutte noemt dat losse eindjes. In mijn ogen is dat juist een verheldering van een aantal zaken. Ik vind met name het stuk over de uitvoering van taken op het terrein van doelmatigheid en doelmatigheid een belangrijk aspect. Dat staat overigens ook al heel goed beschreven in hoofdstuk 6 van de eindrapportage. De hoofdstuk 6, de juridische organisatie in de organisatorische context. Doelmatigheid en rechtmatigheid zijn momenteel ondergebracht in één functie. In een nieuwe structuur wordt het uit elkaar getrokken. Ik denk dat dat een belangrijk argument is om daardoor juist ook fysiek de zaak uit elkaar te zetten. Het Huis van Ontwikkeling voert doelmatigheidstaken uit. De rechtmatigheid blijft een taak van het sociaal team. Hoewel een vergaande fysieke scheiding van deze teams misschien niet per se noodzakelijk is voor een nieuwe manier van werken, kan het zeker in het begin van dit traject wel helpen om verantwoordelijkheden en taken van deze teams heel helder te krijgen en om snel naar een optimale afstemming en manier van werken toe te gaan. Wij kunnen ons dus helemaal vinden in deze aanpak en organisatorische opzet en het betoog van de wethouder overtuigt ons daar alleen nog wat meer van.
Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Niemand verder. Dan het vervolg van dit stuk. Ik hoor net de opmerking natuurlijk van het CDA dat het in hun ogen nog niet besluitrijp is. Willen zij daar wat mee doen, dan verwachten wij voor de Raad daar vast nog actie op. Ik neem aan dat ik daarom zeker met uw medeweten dit een bespreekstuk kan gaan noemen.
Ja,
en er komen nog antwoorden ook. U heeft gelijk. Ja. Gaan we dit agendapunt afsluiten en naar agendapunt 7. Wijzigingen Tesselvignet in verband met wetgeving. Als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad is het niet meer mogelijk om betaald parkeren het Tesselvignet te gebruiken in combinatie met een parkeerduurbeperking. Dit heeft gevolgen voor de parkeersituatie op Tessel. De heer Boot zal namens het college een korte presentatie geven voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt. Daar wachten we heel even mee, want er verlaten een aantal mensen de zaal. En er worden wat stoelen gewisseld, waardoor een beetje onrustige situatie op dit moment is. Meneer Boot, heeft u uw presentatie al start klaarstaan?
Dank u wel.
Dan heeft iedereen nu weer een stoel gevonden. Dan zou ik zeggen, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. En bedankt dat ik hier een presentatie mag geven als inleiding op de bespreking. Ik heb een aantal punten die ik met u wil doornemen. Allereerst wil ik even ingaan op de huidige situatie. Waarom we überhaupt wat dingen willen gaan aanpassen. De uitgangspunten die wij gehanteerd hebben bij het bepalen van het voorstel wat er nu ligt. De voorgestelde situatie, en ik wil ook even kort ingaan welke alternatieven ook de revue gepasseerd zijn. Dit is de huidige situatie. Gewoon binnen de Ring Den Burg is er nu een parkeerduurbeperking in combinatie met een Tesselvignet van 2 uur. We houden dus een paar uitzonderingen, maar dat grijze of dat paarse gebied, daar mag je 2 uur staan. Inwoners binnen die ring hebben ontheffing gekregen of kunnen ontheffing krijgen om daar langer te staan. En dat is zeg maar om, dat ze gewoon een auto bij hun woning kunnen laten staan. Nou, eigenlijk werkt het best wel goed. We hebben dat natuurlijk een aantal jaren hebben dat al op deze manier werkt dat. En dat gaat best goed. We hebben daar eigenlijk nauwelijks krijgen we daar klachten over. Alleen, de Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan waarom, en dat geeft aanleiding dat wij een aantal dingen moeten wijzigen. Omdat het zoals we het nu hebben ingericht, ja, zo kan het niet meer. Wij kunnen daar zeg maar niet op handhaven. Dus we hebben gedacht van nou, net als vorig jaar heeft de Hoge Raad die uitspraak gedaan. We hebben veel overleg gevoerd met onder andere met OM, met de politie en met juristen. En ja, gebleken is dat er komt geen aanvullende wetgeving zeg maar op dit vlak. Dus dat houdt in dat wij ook moeten acteren. Dus we zijn daar niet de enige in, er zijn ook andere gemeentes die dat ook moeten doen. Toen hebben we gaan nadenken, of zijn we nagedenken van, ja, wat moet nou de basis zijn eigenlijk als we naar een nieuw systeem gaan? We hebben een aantal punten voor bedacht. En de eerste is dat de basis van het TESOL-vignet, zoals we die nu hebben, willen we zoveel mogelijk in stand houden. Want dat werkt daar goed, dat is voor iedereen is dat duidelijk. Dus ja, dat is eigenlijk het basispunt nummer 1. Wat ook helder moet zijn is nou, wanneer je moet betalen, hè, dus wanneer je een TESOL-vignet nodig hebt en wanneer niet, wanneer er sprake is van een parkeerduurbeperking. Dat heeft ook te maken natuurlijk met de communicatie, we moeten dat goed kunnen uitleggen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn, vrij simpel van nou ja, waar moet je wat doen. En als laatste punt, maar zeker niet minst belangrijk, is dat we zowel de overlast voor zowel de inwoners, maar ook voor de parkeerders, gewoon zoveel mogelijk willen beperken. Dus aan de ene kant willen we overlast beperken van nou, mensen die wonen van parkeerders, maar ook de parkeerder moet ook wel een plekje kunnen vinden. Dus je moet ook zorgen voor een bepaalde doorstroming. De voorgestelde situatie. Er komt er ook straks een plaatje bij. Ik zal ze punt voor punt even kort doorlopen. Parkeerterrein Albert Heijn, dat is straks geen betaald parkeer, is het voorstel. Dus heb je geen TESOL-vignet nodig. Maar er is wel een parkeerduurbeperking van kracht van 1 uur. En daar kom ik straks ook op terug. Inwoners binnen straks de kleine ring, zeg maar, die kunnen ook geen ontheffing krijgen om op het parkeerterrein bij Albert Heijn langer te staan. En dat doen we omdat we daar juist die doorstroming willen, ja, willen houden. Wilhelminalaan, Witte Kruislaan, Binsbergstraat en Brouwerstraat, geen betaald parkeren. Parkeerduur voor 1 uur. Dus in principe iedereen kan daar zeg maar staan zonder vignet met de blauwe schijf voor maximaal 1 uur. En als je in die straat woont kun je ontheffing krijgen van die parkeerduurbeperking. Dus dan kun je je auto gewoon de hele dag voor huis laten staan. Dan hebben we het parkeerterrein Vogelenzang. Dus geen betaald parkeren. En daar hebben we een parkeerduur van 2 uur. Dit hebben we ook overlegd met ondernemersvereniging De Burg. Met TOP, met de dorpscommissie Den Burg. En, want in eerste instantie hadden deze ook op 1 uur gezet. Maar die hebben gezegd, nou, we hebben toch de voorkeur om te houden zoals het nu is. Dus van 2 uur. Dus nou, dat hebben we ook overgenomen. Bewoners kunnen geen ontheffing krijgen voor het ronde gedeelte op de Vogelenzang. Met dezelfde logica. Om doorstroming te houden, hetzelfde als bij Albert Heijn, voor de supermarkt, dat je daar in ieder geval doorstroming houdt. En de twee pootjes, zeg maar, ik weet niet of je van wel heel bekend zijn bij de Vogelenzang, dat is nu ook zo, daar kunnen inwoners gewoon wel de hele dag staan en dat blijft ook zo. Parkstraat, daar verandert in feite niks. Dat was een half uur, dat blijft een half uur. Je hebt er straks alleen geen vignet nodig, maar wel een blauwe kaart. Hetzelfde geldt voor de Burgwal. En in de overige straten binnen de, ik noem even de oude ring, daar geldt betaalparkeren. Dus daar heb je een vignet nodig en daar is dan geen parkeerduurbeperking. Nou, hoe ziet het eruit? Oh, ik heb nog meer dingen. Het zijn best wel straten, namelijk als je ze allemaal zo gaat opschrijven. Nou, de lijnbaan, ik ga ze ook niet allemaal opnemen. Hier geldt overal, daar is geen betaalparkeren. Dus daar heb je geen TESOL-vignet nodig, maar wel een blauwe schijf. En ook de inwoners van deze straten kunnen ontheffing krijgen op die parkeerduurbeperking. Dus stel dat je op Schilderend woont tussen de Weefstraat en de Keesomlaan, dan kun je dus daar ontheffing voor krijgen. Nou, dat ziet er dan zo uit. Ik heb ook iets ingezoomd. Het rode gedeelte op deze kaart, als je daar woont, als je daar binnen woont, kun je ontheffing krijgen op de parkeerduurbeperking in de blauwe gedeelte. Of in het roze gedeelte van de Parkstraat Burgwal. Het is zo dat alles wat we ingekleurd hebben, daar kun je je auto parkeren. En niet overal, bijvoorbeeld in de Weverstraat, kun je je auto niet parkeren. Dus daar gaat ook geen blauwe zone komen. Dus wat nu blauw is, dat is ook de enige plek in dit gebied waar je überhaupt je auto kunt parkeren. En zoals u kunt zien, het is bij het parkeerterrein Albert Heijn en bij de Jumbo is het niet rood geasseerd. En dat houdt in dat je als inwoner dus daar geen ontheffing kunt krijgen op de parkeerduurbeperking. Hetzelfde geldt ook voor de Elemert. Daar geldt de parkeerduurbeperking. Kun je zelfs parkeren zonder vignet. En als je in het rode gedeelte woont, kun je dus ontheffing krijgen, zodat mensen die daar zeg maar aan het parkeerterrein wonen en geen mogelijkheid hebben om hun auto te parkeren op eigen terrein, gewoon hun auto op het parkeerterrein kunnen laten staan. Nou, dat was Den Burg. In de Koog gaat ook iets wijzigen, alleen wel veel minder. De Burg heeft eigenlijk de grootste wijzigingen. In de Koog gaat wijzen dat parkeerterrein Lidl wordt eigenlijk hetzelfde als parkeerterrein Albert Heijn. Geen betaald parkeren, maximaal 1 uur en ook geen ontheffing van inwoners van de Koog om daar de hele dag te mogen staan. De Brink, de Parnassiastraat, daar geldt zelfs geen betaald parkeren. Parkeerduur van 1 uur. En bewoners van deze straten kunnen dus, net als wat in de Burg ook is, wel ontheffing krijgen van die parkeerduurbeperking. Nou, dat ziet er dan zo uit. En voor de rest verandert er dus in de koop niks. Nicodel blijft gewoon hetzelfde. Heb je gewoon een Fiat nodig en dan kun je gewoon de hele dag staan. Wat ik er niet ingezet heb in deze presentatie, in Oudeschild hebben we op dit moment ook nog een klein stukje parkeerduurbeperking in de Heemskerkstraat. Nou, die vervalt, is het voorstel. Dus straks kun je gewoon ook in Oudeschild gewoon met een vignet de hele dag staan. Dus kortom, samenvattend, straks heb je, stel dat dit aangenomen wordt, heb je binnen alle kernen plus de strandslagen een vignet nodig. Je hebt een paar uitzonderingen en dat zijn zeg maar die blauwe gebieden die ik net heb laten zien in Den Burg en de Koog. Dat is dan ook makkelijk te communiceren. Nou, dat is in feite hoe het is. We gaan ook kijken van, ja, hoe gaat het nou werken? Hè? Want we hebben nu wel bedacht van, nou, wij denken dat dit goed gaat. Maar goed, we willen ook graag kijken van, is dat ook zo? En misschien krijgen we best nog wel feedback of misschien verandert er toch nog wat. Nou, als dat blijkt dat er aanpassingen wenselijk zijn, zeg maar, in de loop van volgend jaar, dan zullen we eind volgend jaar en dan met ingang van 2025 eventueel de wijzigingen doorvoeren. Maar zoals het er nu naar uitziet, is dat in ieder geval niet nodig. We hebben natuurlijk ook naar een paar alternatieven gekeken. En ik zal ze vrij snel even doorlopen. Wat je kan doen is dat je binnen de ring, en dat is dan de huidige ring Den Burg, kun je zeg maar gewoon betaald parkeren doen en geen blauwe zone. Dat houdt in dat je daar een vignet nodig hebt en iedereen kan de hele dag staan. Nou, dat is eigenlijk onwenselijk, omdat wij verwachten dat zeker in het centrumgebied je dan heel veel overlast gaat krijgen van parkeerders die hun auto daar de hele dag laten staan. Nou, dat leek ons, dat is niet handig. Gaat alleen overlast krijgen. Wat je ook kan doen is dat je binnen de hele ring, zeg maar binnen de hele oude ring, dus de Bernardlaan, Beatrixlaan, dat je daar een hele blauwe zone in gaat invoeren en dat je daar niet betaald parkeren doet. Nou, het grootste punt wat daar eigenlijk als negatief uit naar voren komt, is dat eigenlijk een beetje de basis van het Texel-vignet onderuit gehaald wordt. Dus dat eigenlijk minder logisch is dat je parkeren op Texel is een vignet. Die logica gaat er dan eigenlijk uit. En daarnaast, moet ook niet vergeten, is overal in die gebieden waar je straks een parkeerduurbeperking hebt, zullen we ook blauwe strepen op de weg moeten zetten. Ja, het wordt er ook niet fraaier van. Dus we hebben die twee dingen samen hebben geleid dat dit in ieder geval niet het voorstel is wat nu voor ligt. En andere dingen, dat hebben we op dit moment ook eigenlijk niet verder uitgewerkt. Je kan er ook voor kiezen om gedifferentieerde parkeertarieven te gaan hanteren. Dat houdt in dat je op de plekken waar het de drukst is, de prijs het hoogst is. Dus bijvoorbeeld parkeerterrein Albert Heijn, gewoon even als voorbeeld. Je kunt daar zeggen, nou dat kost, ik heb hier gezegd, bijvoorbeeld €5 per uur. Dat kan, of €7,50, zodat je zorgt dat mensen sneller ergens anders gaan staan. Alleen, we hebben onder andere ook gesproken met de supermarkten, de Albert Heijn en Jumbo. Nou, ik zal begrijpen dat die hier geen voorstander van zijn. Want de boodschappen worden dan wel erg duur als je met de auto even daar een uurtje wil staan om boodschappen te doen. Nou, dus die optie, die heeft het ook niet, die ligt in ieder geval nu niet voor. Nou, hoe ziet het er nou uit, stel hè, dat u instemt met dit voorstel? Nou, dan willen we de wijzigingen formeel per 1-1 laten ingaan. De raad van december, hè? Nou, daar streven we nu ook naar. Maar we moeten nog wel een aantal werkzaamheden doen. De bebording zal wat aangepast moeten worden. Er moeten wat blauwe strepen er en der getrokken worden. Dus het zal niet zo zijn dat we per 1 of 2 januari het gelijk effectief zal zijn. Dus we verwachten dat we zeker nog van januari, februari, is ook een beetje afhankelijk van het weer. Als het natuurlijk heel hard gaat sneeuwen, dan is het lastig strepen spuiten op de weg. Maar dat we die werkzaamheden nog wel zullen doen. Maar dat we in ieder geval wel voor de Pasen, dus voor de begin april, moet er in ieder geval allemaal dan rond zijn. En zodat we gewoon hiermee kunnen starten.
Dank u wel, meneer Boot, voor deze presentatie. Ik zie gelijk al een hand omhoog gaan, diverse. Ik begin met meneer Lely. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ja, op het gevaar af voor eigen belang te spreken, maar dat gaat over parkeren. Nee, maar we hebben toen dit ingevoerd, inclusief de Thijsselaan. En die zie ik hier dat die eruit gehaald is. En dat vind ik wel, het is wel de Binsbergenstraat. Ik woon op de hoek Binsbergenstraat-Thijsselaan. Zoals Stefan ook heel goed weet.
En mijn uitgang is in de Binsbergenstraat. Mijn nummer is in de Thijssenlaan. Maar dat hele stuk, dat heeft altijd overlast gehad. En daarom is toen die parkeerbeperking ingegaan. Dus ik begrijp niet waarom die Thijssenlaan eruit gehaald is.
Ik zit nu heel even in dubio. Ja, maar deze vraag is eigenlijk aan de heer Boot gesteld. Maar eigenlijk gaan de vragen natuurlijk nu naar de wethouder. Dus ik ga ze verzamelen voor de wethouder. Waarom is de Thijssenlaan eruit gehaald? Dan ga ik naar mevrouw Van der Werf en dan kom ik bij meneer Herkules. Gaat er gewoon.
Dank u, voorzitter. Ja, met het plaatje van Oude Schild mis ik volgens mij een parkeerterrein bij de IJsdijk. Dat is volgens mij nog steeds een parkeerterrein.
IJsdijk mis, meneer Herkules.
Ja, ik ga even vanuit dat dit naar aanleiding van de presentatie een vragenronde is voor alle commissieleden en niet... Ja, dus niet de woordvoering per onderwerp. Ik heb twee vragen eigenlijk. Dank u wel, meneer Boot, voor de presentatie. Dus heeft dat denkwerken ingezeten, zie ik. Ik heb één heel erg simpele technische vraag. De begin- en eindtijd van het betaald parkeren en van het parkeerduur parkeren, die blijft hetzelfde, neem ik aan. Van 8 tot 8, inderdaad. En ik, uit interesse een andere vraag. Cumulatief. Zou je cumulatief belasting kunnen heffen? Dus je hebt het Tesselvignet, dat kost tegenwoordig, wat is het, 20 euro tegenwoordig. En dan zou je bij de Albert Heijn nog eens een keer een euro erbovenop moeten betalen. Zou dat ook mogen? Zou dat wel mogen van de rechter?
We horen het zo, meneer Dan.
Dank, voorzitter. We hebben de presentatie van meneer Boot al eerder gehad. Toen kwam het een beetje rauw op mijn dak. Een aantal van u was daarbij aanwezig. En toen dacht ik al, wat een gedrocht van een voorstel. Maar hoe kunnen we het beter doen? En ja, we hebben het in de steunfractie besproken. En er zijn heel veel varianten gepasseerd. Maar het wordt er allemaal niet beter op. Wij hadden twee vragen. De eerste is eigenlijk al een beetje beantwoord. Want we zouden heel graag na een jaar een evaluatie zien. Nou, dat is min of meer toegezegd. Dus ik ga vanuit dat als er wijzigingen doorgevoerd worden... dat we daar door middel van een raadsinformatiebrief of iets dergelijks over worden geïnformeerd. En ik hoorde heer Boot zeggen dat contact is geweest met het OM en met de politie... en dat de wetgeving niet gewijzigd gaat worden. Ik begrijp dat ze dat zeggen, want zij gaan niet over de wetgeving. Dat gebeurt in Den Haag. De VNG heeft naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad in maart vorig jaar... de leden een brief gestuurd om ze te informeren over de gevolgen van deze uitspraak. En ik begreep dat er vervolgens in Den Haag weinig animo was om over de wijziging van de wetgeving te spreken. Maar wij zijn als gemeente lid van de VNG en wij zouden graag zien dat de situatie weer zou kunnen worden hersteld naar zoals die was voor maart 2022. Dus eigenlijk de vraag, hoe kunnen we elkaar mobiliseren om bij de VNG een oproep te doen om te zorgen... want we zijn echt niet de enige gemeente die tegen dit probleem aanlopen. Google staat er vol mee. Hoe kunnen we zorgen dat er een oproep vanuit de VNG naar Den Haag gaat... om de wetgeving aan te passen op dit onderwerp... en ook de fracties die landelijke afvaardigingen hebben... klop aan bij uw landelijke afvaardigingen in Den Haag... wij zullen het ook doen, want dit is echt ontzettend onwenselijk.
Dank u wel. Iemand anders nog vragen, mevrouw Dros?
Ja, ik heb nog twee vragen. De ene vraag betreft de huidige vergunninghouders... of die ook vergunninghouders kunnen blijven. En dat zit dan een beetje in de hoek van meneer Lely. Maar dat lijkt ons een belangrijke zaak om naar te kijken... En de andere is, we begrijpen dat als het per 1 januari ingevoerd moet worden... dat het dan vanwege weersomstandig lastig kan zijn om de strepen overal te trekken. Maar zorg er in ieder geval, dus niet zozeer een vraag, maar in ieder geval een verzoek... zorg er in ieder geval voor dat de communicatie naar de ambtenaren hier bij de gemeente wel goed overgebracht zijn. Want vandaag hoorde ik een voorbeeld van iemand die in dit gebied woont, in Den Burg... en dus net haar Tesselvignet had gekocht voor volgend jaar... en ontdekte dat er wat ging veranderen. En vervolgens dacht van, hey, wat heeft dat voor consequenties voor mij? En belde op naar de gemeente en daar wist men niet het antwoord te geven.
Dank u wel, meneer Oosterhof.
Dank u wel, voorzitter. Een vraag. Heeft u ook overwogen om de grote parkeerplaatsen rondom de Burg of de Koog gratis te maken? Om de druk uit de woonwijken, uit het centrum, vandaan te halen?
Dank u wel. Ik ga naar de wethouder. Meneer Roosje, u heeft flink aan te vragen. Ja. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel. De Thijslaan, vraagt meneer Lely. Of die er wel of niet bij hoort. Nou, nu kijk ik toch even naar meneer Boot. Waarom daar niet bij gezet? Ben ik meneer Boot of meneer Kik?
Meneer Boot.
Nou, we hebben natuurlijk gekeken. Je moet een keuze maken. Kijk, en een van de uitgangspunten was om de basis van het TESOL-vignet zo goed mogelijk in stand te houden. En als je het gebied natuurlijk heel groot maakt, en dat geldt ook een beetje hetzelfde vraag van TESOL Belang. Als je natuurlijk gebieden gaat uitsluiten van het noodzakelijk hebben van een TESOL-vignet, ja, dan wordt het allemaal wat diffuus. Dan wordt het er ook niet duidelijker van. En ik denk daarnaast ook dat het gewoon heel veel inkomsten zal gaan schelen. En de vraag, dus concrete vraag van waarom wel de Thijslaan? Ja, je moet ergens een grens trekken. Dat is altijd discutabel natuurlijk, van Thijslaan wel of niet, of dan komt de volgende straat. En daarom hebben we ook gezegd, we doen volgend jaar een pilot, een proef, om te kijken van hoe gaat dat. En mocht nu blijken dat er ergens op bepaalde plekken heel veel overlast is, ja, dan kunnen we misschien andere keuzes maken.
Sorry. Een verduidelijkende vraag, gaat u gewoon.
Een verduidelijkende vraag. De hele invoering hiervan was juist omdat de overlast in dat gebied, inclusief de Thijslaan, tegen te gaan. Dan kan dit, wat u zegt, nooit een argument zijn om het anders in te delen.
Dat is niet een vraag.
Nee, maar waarom is dat? Waar vervalt de Thijslaan de overlast nu? Dat begrijp ik niet, want dat is.
Misschien kunt u dat straks dan nog even, want ik denk dat de heer Boot toch een antwoord heeft gegeven door te zeggen we moesten ergens een lijn trekken. De vraag over de IJsdijk ging ook naar meneer Boot, heb ik begrepen ondertussen. Gaat u gang.
Nou, de IJsdijk is niet in het kaartje opgenomen. Dat dit, het TESOL-vignet is verklaard binnen de bebouwde kom op TESOL. En volgens mij is het parkeerterreintje aan de IJsdijk, ligt het volgens mij buiten de bebouwde kom. Is dat niet zo? Nou, dan moeten we er even naar checken. Dan is er wel waarschijnlijk iets misgegaan. Dat lopen we nog even na, dus goed punt dan.
Wethouder, gaat u gaan.
Oké, dank u wel. Inderdaad, kijk en terug te komen op meneer Lely. De bedoeling is om zo dicht mogelijk met de parkeerfiet en bewonerskaart bij de bestaande situatie te blijven. Daarom hebben we dit zo ontwikkeld, want het ging natuurlijk steeds groter. Daarom evalueren we ook na een jaar om te kijken hoe vangen we dit op deze manier. Om zo min mogelijk inkomsten derving te hebben op het hele gebeuren. Even het verduidelijken. De Thijslaan eisen extra geld op Albert Heijn. Ja. Is een motivatie wat je onder kan bouwen. Denk dat wat u net gevraagd hebt, kun je daar niet wat extra geld op zetten. Maar de bedoeling is denk ik wat we nu hebben, dat het een uur gratis is. En daarna moet u eraf. Of u, dat was uw vraag toch?
Nou, mijn vraag
meneer
is
eigenlijk. Hercules, gaat u
dank u wel, voorzitter. Door een uitspraak, een juridische uitspraak, moeten wij een aanpassing doen. Ja. Maar is ook gedacht aan andere juridische opties. En is dus het cumulatief heffen van parkeerbelasting, TESOL-vignet en op bepaalde andere plekken een meerprijs, is die optie ook overwogen? En is dat juridisch überhaupt mogelijk?
Wethouder.
Nou, volgens mij heeft meneer Boot, meneer Kikert net aangegeven de alternatieven die ze onderzocht hebben. En daar is nog steeds dat we zeggen, we willen ze dicht mogelijk bij wat we al hadden een aantal jaren, is dit gebleven. Dus ik denk dat alternatief wat u nu vraagt, in principe naast neergelegd is om te zeggen, nou laten we dit oppakken op deze manier. En kijken we dan eind van het jaar of na een jaar of dan evalueren. Of het wel of niet past dat we hier op een ander systeem of iets bij moeten schaven. Het is ook een begin. Je moet toch kijken waar je gaat beginnen om dit punt. Dus ik denk niet dat we dat. Maar ik kan het meneer Boot vragen hoe hij dat heeft ingevuld. Maar we hebben alternatieven bekeken. Maar wat u voorstelt, durf ik niet te zeggen of dat ook meegenomen is.
Dan vragen we dat kort aan de heer Boot. Is dat meegenomen?
Nou, wij hebben veel overleg gevoerd, hè, gaan we klaar met het OM ook. En zij hebben ons geadviseerd om op deze manier zoals het nu voor ligt, om dat te gaan doen. En ik heb niet concreet met het OM dit alternatief, zeg maar, besproken. Maar goed, dit is het advies wat zij ons gegeven hebben en daar hebben we op voortgeborduurd.
Nog iets verduidelijkends?
Nou, dan wil ik toch in ieder geval dit als overweging meegeven aan het college. Het dichtst bij het huidige beleid blijven is dat overal het Tesselvliet geldt. U heeft nu de oplossing gekozen naar plekken zonder Tesselvliet. Maar dat is verder weg dan overal Tesselvliet plus een extra belasting bovenop. Dat kan een hele kleine belasting zijn van 10 cent of van een euro. Maar dan heb je wel een differentiatie in parkeergeld. En heb je die parkeerdifferentiatie in duur niet nodig bij betaald parkeren. Dus ik denk als de motivatie van u was, we blijven zo dicht mogelijk bij het huidige beleid, dan zijn er ook andere mogelijkheden. Maar mijn specifieke vraag is of het ook juridisch mogelijk is.
Oké, okay, maar ik ga nu wel even hier een halt op toeroepen. Want als u zo meteen nog een vervolgvraag heeft, nadat alle antwoorden zijn gegeven, dan geef ik u daar de ruimte voor. Wethouder, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Dan is ook de vraag van de huidige mensen die een kaart hebben op de weg, die ze nu hebben, die daar zit. Volgens mij moeten ze een nieuwe aanvragen in de ring wat we nu net bekendgemaakt hebben. Die moeten opnieuw naar het gemeentehuis om een nieuwe kaart te zien. Dat heb ik zo goed begrepen, toch? Ja.
Ja? Een korte aanvulling van de heer Boot.
Ja. Wat we willen gaan doen is dat de mensen in het rode gebied, zeg maar, hè, wat ik net heb laten zien, dus in de kleine kern, die kunnen de ontheffing, als ze dat willen, die hebben ze op dit moment waarschijnlijk ook al hebben, die kunnen ze omzetten in een ontheffing voor de blauwe zone. Als je straks woont in een gebied, zeg maar, tussen, ik noem het maar even, de Bernardlaan en het rode gedeelte, hè, dus dat straks geen ontheffing meer mogelijk is, dan kun je je geld terugkrijgen van het afgelopen jaar ook. En we gaan dat nog inrichten, zeg maar, in ons digitale systeem, dat het vrij eenvoudig kan. Dus mensen gaan er financieel in ieder geval niks op achteruit.
Wethouder.
Ja. Dan hebben we nog de grote parkeerplaatsen gratis. Nou, volgens mij is dat niet de bedoeling. Anders lopen we toch wat geld mis in het parkeervignet. Dus we nu het parkeersysteem aangelegd hebben, denk ik dat, ja, dat moet dan doorgerekend worden, maar in eerste instantie gaan we daar gewoon geld blijven heffen op die parkeerplekken. En vooral nu het nieuwe systeem gaat werken, denk ik toch dat de mensen misschien om meer die kant op gaan. Dat is, althans, dat hopen we met z'n allen gewoon. Dat zal niet dit veranderen wat in het centrum van Den Burg speelt. Er is nog een vraag volgens mij.
Ja, hoe kunnen we de VNG mobiliseren?
Dat zullen we denk ik opnemen om te kijken of dat de mogelijkheid is om naar te kijken. Dat de VNG kan mobiliseren in overleg met de heer Boot en ik. Dat is misschien wel een goed voorstel wat u stelt. Ja. En ik weet niet in hoeverre we daarna gekeken hebben op dit moment. Naar de VNG. Ik kijk even naar de kikker.
Ga te gang.
Op een zet. En deze dan.
Helemaal geen. Ja, ik denk dat heel veel grote gemeenten die met hetzelfde bijltje al gehakt hebben. En die hebben ook bewust gekozen om ook blauwe zones in te voeren. Dus ik denk dat het antwoord daar ook wel ligt. Maar we kunnen altijd even kijken.
Dan hebben we er nog één over de communicatie per 1 januari van mevrouw Dros.
Nou, ik denk dat duidelijk is dat we dat zo en zo gaan doen. De communicatie opstarten om mensen zover mogelijk daarin te informeren waar we mee bezig zijn. Dit is natuurlijk in eerste instantie voor de raad en de commissie. Wat we nu doen, maar daarna gaan we naar buiten toe. Als het in de raad van 19 december is geweest. Om de mensen te gaan te communiceren met de mensen. Wat er gaat gebeuren in de burger en hoe het eruit gaat zien. Ik denk dat dat zo en zo een heel belangrijk iets is. En we hebben natuurlijk in eerste instantie al de dorpscommissie. En de supermarkt hebben we daar in overleg al mee gehad. Dus we gaan daarna zeker de bewoners ook mee communiceren.
Dank u wel. Dan één vraag nog in het algemeen even voor onze notulus hier. Kan ik een toezegging noteren dat u nog gaat uitzoeken hoe het zit met de vraag van meneer Hercules? Ja, dan kunnen we die noteren. Dan zie ik ondertussen twee handen. Meneer Schuiga, gaat u gewoon.
Voorzitter, dank u.
Ik denk dat we heel tevreden kunnen zijn voor deze spoedige, plotselinge verandering in regelgeving. En dat we gewoon, zoals nu voorgesteld is, blij moeten zijn. En dat we dan de voorstellen die anderen al hebben, dat we die aan het eind van volgend jaar, dat we met elkaar gewoon goed op gaan ramen wat voor mogelijkheden zijn er nog om het systeem aan te passen. Maar goed, dus komen nu zo schadevrij mogelijk er doorheen, hoop ik.
Ik doe u toch een verzoek als er één woordvoerder per agendapunt is om dat met elkaar even kort te sluiten. Mevrouw Dros, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Ja, qua communicatie, het ging mij dus vooral ook om de interne communicatie. En dat de medewerkers van de gemeente nu al conform het voorstel naar de inwoners kunnen communiceren. Want inmiddels is het 7 december en mensen zijn gewoon bezig met hoe dingen in 2024 te regelen, zeg maar.
Wethouder.
Ja, dat kunnen we natuurlijk pas doen met intern, als we dit besproken hebben met u in de raad, in de commissie. We kunnen niet vooruitlopen wat wij gaan doen als we het met u nu besproken hebben. Dus dat gaan we zeker doen nadat we dit gedaan hebben.
Oké, nog andere dringende vragen? Nog.
Tweede ronde.
Ja, maar ik hoor net dat we met de presentatie bezig zijn en nog niet met het stuk. Dus... Goed. Daarom reageer ik ook zo, meneer Ran. Ik wil naar het stuk gaan. Heeft iemand daar op dit moment vragen over? Of zijn die allemaal reeds beantwoord? Dan, meneer Kortman, mag u. Gaat uw gang.
Klopt, voorzitter. Wij hadden geen vragen, want de uitleg was heel helder. En ik had hem ook al voor de tweede keer gehoord. De eerste keer dacht ik ook, wat gebeurt hier? Maar als je hem twee keer hoort, dan wordt hij een stuk duidelijker. En wij moeten concluderen dat we eigenlijk hier op Texel een zeer vriendelijk parkeerregime hebben. Ik was vorige week nog in Limburg en ik moest parkeren op het Vrijthof. En dat betaal gewoon €20 per dag. Dus, en dat doen wij hier voor een heel jaar. Toch? Of €25? Ja. Mijn vrouw betaalt de rekening altijd. En als we kijken naar de uitgangspunten en de basis is om het Texel-Sovjet zoveel mogelijk in stand te houden en de overlast zoveel mogelijk te beperken voor de bewoners, denk ik dat we met dit voorstel daar uitstekend in geslaagd zijn. We hebben namelijk gewoon te maken met een uitspraak van de Hoge Raad. En wij verwachten dat door dit systeem er ook geen teruggang is in parkeerinkomsten. Het is goed om dat gewoon nu in een pijler te doen voor een jaar. Laten we hier niet te veel aan veranderen. Dus met procentueel weer ophogen bij bepaalde parkeervignetten of parkeerplaatsen weer gratis maken. Laten we ons houden tot het huidige systeem. Zijn met kleine aanpassingen en wijzigingen. En zoals het er nu voor ligt, kunnen wij daar uitstekend mee uit de voeten.
Dank u wel, mevrouw Koot.
Ja, voorzitter. Ook ik was behoorlijk overvallen bij de eerste presentatie. En de uitleg is nu zeer duidelijk. Ik merk wel dat er over één ding door de gemeenteraad heel makkelijk heen gestapt wordt. Of geaccepteerd wordt. En dat deel ik ook wel. Het in stand houden van het Texel-vignet. Daar zijn we ontzettend blij mee. En daar halen we heel veel geld mee op. En dat willen we graag zo houden. Maar dat roept bij mij wel de vraag op. Als we er helemaal geen parkeren meer mee reguleren, is het dus gewoon alleen een knopje geworden om de autobezitter te laten betalen voor de ambities die wij in de gemeente hebben. En is dat wel eerlijk? Ik kan dus heel erg meevoelen met de pogingen van de heer Hercules het Texel-vignet in stand te houden en dan op heel Texel, zoals we hem bedoeld hadden. Maar zoals het er nu voor ligt, gaat het erop neerkomen dat iemand met een auto dikke pech heeft en die moet zorgen dat hij het geld op gaat brengen voor de ambities die wij als gemeente hebben. Maar het heeft verder niks meer met het reguleren van parkeerdruk te maken. Ik worstel met die vraag, zal ik u heel eerlijk zeggen. En als iemand niet snapt wat ik bedoel, dan mag je dat mij nog eventjes navragen. Maar daar komt het toch echt op neer.
Dus dat is voor mij een ding waar ik nog over aan het nadenken ben. En ik hoop dat er misschien toch meerdere zijn die daarover nadenken.
Ik zie in ieder geval dat meneer Ram daarop wil reageren.
Ik had mijn vinger daarvoor al omhoog, maar ik wil best reageren naar mevrouw Koot. Ik hoor wat u zegt en ik denk dat ik u ook begrijp, maar ik sta daar heel anders in. Bij de totstandkoming van het Tesselvignet hebben we duidelijke afspraken met elkaar gemaakt waarom het Tesselvignet wordt ingevoerd. En dat is niet alleen het parkeren reguleren, maar dat is ook de hoge kosten met betrekking tot mobiliteit die in de inmiddels afgelopen jaren op ons afgekomen zijn te kunnen dekken. Dus dat is wat we destijds hebben afgesproken. En dat verandert in onze optiek op dit moment ook niet met dit voorstel. Want ik denk dat als de persoon die de rechtszaak heeft aangespannen, die inwoner van Hilversum...